Goedenavond, lieve mensen. Ik kan me voorstellen dat hier mensen zijn die zeggen: hoor eens, we zijn gekomen voor die tweede Thessalonicenzenbrief. Versjes kunnen we thuis ook wel zingen. Waarom zingen we zo lang aan het begin? Wanneer gaat het nou beginnen? Nou, het begint om 8:00. En we hebben heel nadrukkelijk afgesproken dat we deze tijd van zingen samen hebben. Dus dat hebben Ron en Lydia niet bedacht. Dat hebben we samen zo afgesproken. Er zit zoveel verstandelijkheid in onze godsdienst. Tenzij dat u allemaal zo verschrikkelijk geestelijk bent, dat zo gauw u hier zit, u de Bijbel kunt openen en het woord tot u kunt nemen, dan niet alleen maar met uw verstand, maar ook met uw hart. Maar in de praktijk ervaren we hoe goed het is om samen eerst de Heer te loven. Dat brengt onze harten in de juiste stemming. Ik wil het nou niet vergelijken met het stemmen van een orkest, want dat is niet zo welluidend als wat wij samen mogen zingen. Maar het is een zeer belangrijke geestelijke voorbereiding. Ik merk dat bijvoorbeeld ook bij genezingssamenkomsten. Dan zeggen de mensen ook, oh, ze gaan altijd eerst 1:00 zingen. Sommige zieken zeggen dan ook, we komen na 1:00 wel binnen. Die komen alleen hun genezing halen. We begrijpen geestelijk totaal niet van wat er in zo'n samenkomst gebeurt. Als het goed is, is er dus al heel wat gebeurd in dit samenzijn. Want het gaat wel om het levende en krachtige woord van God. Dat ook alleen maar levend en krachtig is door de Heilige Geest van God. En in die instelling willen we luisteren naar wat dat tweede deel van de tweede Thessalonicenzenbrief ons te zeggen heeft. Dat wordt dan de laatste Bijbelavond over de beide brieven aan de gemeente in Thessalonica. Volgende keer gaan we iets heel anders doen, de gelaten brief. Heel ander deel van de brieven van Paulus, heel andere dingen komen naar voren, heel spannend ook. Maar vanavond deze tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. En u kunt dat ook zien, dat gaat over hoofdstuk 2 vers 13 tot 3 vers 18. Laten we daarvan enkele gedeelten lezen. U hebt dat uiteraard allemaal goed voor thuis al gelezen. Misschien al 4 weken lang elke dag, zodat u er al helemaal goed in zit. Ik zei dat van de week ergens, ging het over de openbaring. En dan zeggen de mensen, ik vind het zo moeilijk. En ik zeg, heb je het van tevoren wel goed doorgelezen? Hoe vaak heb je doorgelezen van tevoren, dat gedeelte wat vanavond aan de orde is? Nee, dat niet. Ja, ik denk zeker dat het je vanzelf aanwaait. Dus u hebt het al goed voorbereid. We gaan lezen vanaf hoofdstuk 2 vers 13. Tweede brief aan de Thessalonicenzen. En ik lees uit de Telersvertaling. Maar wij behoren God altijd te danken voor u, door de Heer geliefde broeders, dat God u als eerstelingen heeft verkoren tot behoudenis, in heiliging van de geest en geloof van de waarheid, waartoe hij u door ons evangelie ook geroepen heeft, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Daarom, broeders, staat vast en houd de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onze brief. En mogen onze Heer Jezus Christus zelf en God onze Vader, die ons heeft lief gehad en ons eeuwige vertroosting en goede hoop door genade heeft gegeven, uw harten vertroosten en u versterken in alle goed werk en woord. 3 vers 6. Maar wij bevelen u, broeders, in de naam van onze Heer Jezus Christus, dat u zich onttrekt aan iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die zij van ons ontvangen hebben. Vers 10. Immers toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen door niet te werken, maar zich met andere zaken te bemoeien. Zulke mensen nu bevelen en vermanen wij in de Heer Jezus Christus dat zij rustig werkend hun eigen brood moeten eten. Maar u, broeders, moet niet moedeloos worden in goed doen. Maar als iemand ons woord door de brief niet gehoorzaamt, tekent hem en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd wordt. Beschouwt hem echter niet als een vijand, maar wijst hem terecht als een broeder. Mogen u de Heer van de vrede zelf u altijd op elke manier de vrede geven. De Heer zij met u allen. Tot zover de lezing uit dit gedeelte van de tweede Thessalonicenzenbrief. Laat ik u, zoals langzamerhand gebruikelijk is geworden, eerst een overzicht geven van wat we vanavond voor de aandacht hebben. Het gaat daar om 4 gedeelten waarin je dit stuk van het woord van God kunt verdelen. En in de Telos-vertaling ziet u dat ook in andere vertalingen door de opschriften boven die stukjes. Boven hoofdstuk 2, vers 13 tot 17 staat verkoren en geroepen. Het tweede gedeelte, hoofdstuk 3, vers 1 tot 5, daar gaat het over wederzijdse voorbeden. De apostel vraagt om gebed voor zichzelf en zijn medewerkers en hij spreekt ook zelf een gebed uit voor de gelovigen in Thessalonica. Dan het langste gedeelte dat we vanavond te bespreken hebben is hoofdstuk 3, vers 6 tot 15. Daar gaat het over wat hier genoemd wordt een ongeregelde wandel. Wat dat is, dat zullen we straks nader bekijken. En dan nog een kort slotstukje, een groet en een zegenwens van de apostel. Dat zijn de 4 thema's die we met elkaar willen bespreken. En we kijken dus eerst naar die versen 13 tot 17 van het tweede hoofdstuk. En dat stukje begint met het woordje maar. En dat betekent dat ik u dus eerst in herinnering moet roepen wat wij in die voorgaande versen hebben overdacht. In hoofdstuk 2, vers 1 tot 12 gaat het over de vraag of de dag des Heren al gekomen was. En Paulus zegt wel, nee, dat kan helemaal niet. Die kan nog niet gekomen zijn, want eerst komt de afval. De afval van de christenen. Zij vallen af van het woord van God. En dat gebeurt onder leiding van de antichrist. Hij wordt hier op verschillende wijzen aangeduid. De mens van de zonde, de zoon van het verderf, de wetteloze. Maar hij wordt elders de antichrist genoemd. En dan lezen we ook dat de mensen die ontrouw aan God zijn geworden, die het evangelie hebben gekend en het hebben afgewezen, geen tweede kans krijgen. Maar ze vallen onder een oordeel van verharding. Dat is heel erg. Dat gebeurt ook niet zomaar. Maar als mensen doelbewust keer op keer het evangelie van God in de wind slaan, dan kan er een moment van verharding komen. Dat is een oordeel van God. Bij de farao van Egypte zie je dat ook. Die verhardde elke keer zijn eigen hart. En dan op een bepaald moment is het afgelopen. Dan staat er en de Heere verhardde zijn hart. Toen kon hij ook niet meer terug. Toen was het te laat voor hem. Job 33 zegt, God spreekt 1 of 2 of 3 maal tot de mens. Dat hoef je niet altijd letterlijk te nemen, dat getal, maar het betekent dat God niet tot in het oneindige doorgaat. Maar dan moet het echt om goddeloze mensen gaan die het evangelie zeer bewust met voeten treden. Daarom vallen die onder een leugen die God zelf zal toelaten in hun harten. De Satan zal hen verleiden om die leugen te geloven, maar God staat daar toe. God zendt hun zelfs een werking van de dwaling om de leugen te geloven, opdat allen, zegt vers 12, geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Nou, als je nou als pas bekeerde Thessalonische gelovige dat zou horen, als die brief wordt voorgelezen, dan zou je bijna de schrik om het hart kunnen slaan. Stel je toch eens voor dat dat ook op ons van toepassing zou kunnen zijn. En daarom is het zo mooi dat dat woordje maar komt. Paulus zegt, maar wij behoren God altijd te danken voor u. Is mooi trouwens, je leest dat zo vaak dat hij continu dankte voor de gelovigen. Voor het vele goede dat onder hen zichtbaar was. Hij had ook veel te bidden en te vragen, maar hij dankt ook heel veel. Dat is belangrijk. Wij bidden heel veel en vergeten vaak te danken voor het goede dat er ook is. We zien vaak zo het negatieve. Nou, Paulus, die dankt continu, ook voor deze gelovigen. Hij noemt hen zelfs door de Heer geliefde broeders. Broeders betekent heel vaak broeders en zusters, zoals de NBV dat ook wat vrijelijk weergeeft. Nou, waarvoor dankt hij? Dat God u als eerstelingen, of andere handschriften lezen, u van het begin af heeft verkoren tot behoudenis. Dat woord behoudenis staat tegenover een woord dat eerder in deze brief voorkwam, en dat is het woord verderf. In hoofdstuk 1, vers 9 horen we over mensen die als straf lijden het eeuwig verderf, verwijderd van het aangezicht van de Heer. En hoofdstuk 2 legt uit waarom ze daar komen. Niet vanwege een of ander eeuwig oordeel van verwerping, maar vanwege hun eigen ongehoorzaamheid. In Romeinen 9 wordt een onderscheid gemaakt. Van de gelovigen wordt gezegd dat ze van eeuwigheid door God zijn uitverkoren. Maar van de ongelovigen staat niet dat ze van eeuwigheid door God zijn verworpen. Ze hebben zichzelf, staat daar, ten verderve toebereid. En zo is het hier ook. Die verzen 10 tot 12 laten zien dat het die mensen zelf zijn die er schuld aan dragen dat ze tenslotte in het eeuwig oordeel terechtkomen. Dat mag je nooit God verwijten. Dat hebben mensen uitsluitend aan zichzelf te wijten. Maar als het om het heil gaat, om de behoudenis, dan is het niet zo dat wij kunnen zeggen, dat hebben wij dan onszelf te danken. Wij hebben dan toch maar geloofd. Inderdaad, zonder geloof kun je die behoudenis niet ontvangen. Maar uiteindelijk, zoals we het ook in Efeze 2 vers 8 lezen, is ook dat geloof een gave van God. Dat mensen behouden worden, dat is zoals we het hier zien, een zaak van Gods verkiezende genade. Hij heeft ons verkoren tot behoudenis. Dat doet niets af aan de verantwoordelijkheid van de mens. De mens krijgt het opdracht, het bevel van God om zich te bekeren. En als je dat bevel ongehoorzaam bent, ga je verloren door je eigen schuld. Maar als je dat bevel wel gehoorzaam bent, en je ziet dan terug op dat moment dat je je overgaf in geloof aan God en aan zijn behoudenis, dan realiseer je achteraf, dat was allemaal Gods genade. Dat was geen verdienste waarvoor ik mezelf op de schouder kan kloppen. Als een drenkeling te ver in zee is gegaan en roept help, help, dan zegt hij later toch niet, nou, ik kan met behoudenis aan mezelf te danken, want ik riep dan toch maar help, help. Dat is toch dwaasheid. Hij heeft zijn redding te danken aan degene die achter hem aanging en hem uit het water heeft gehaald. Er is niks geen verdienste bij. Je moet help, help leren roepen tot de Heere God. Maar het is zijn genade die ons behouden heeft. En je ziet zelfs dat het een verkiezende genade is. God heeft ons daarvoor uitverkoren. Ik zei behouden heeft, en dat zie je ook vaak in het Nieuwe Testament. We zijn behouden, kun je in de verleden tijd zeggen. Maar er zijn ook veel plaatsen, en ik denk dat deze er ook bij hoort, waar behoudenis gezien wordt als iets dat aan het einde van de weg van het geloof ligt. De volle behoudenis. De behoudenis is ons nu nader dan wij geloofd, dan toen wij geloofd hebben, zegt Paulus tegen de Romeinen. De volle behoudenis is dan dat wat aan het einde van de weg ligt. Zoals de ongelovigen op weg zijn naar het eeuwig verderf, zo zijn de gelovigen op weg naar de eeuwige behoudenis. Want die volle behoudenis, dat is de plaats die wij bereiken aan de overzijde van dood en opstanding. Dat is uiteindelijk pas in de eeuwige gelukzaligheid. Nog niet eens in het paradijs wanneer we eerst zullen sterven voordat de Heer Jezus komt en dan eerst nog een tijd in het paradijs zullen zijn voor de opstanding. Maar de uiteindelijke behoudenis ligt aan de overzijde van dood en opstanding. Zoals ook het eeuwig verderf pas voor de grote witte troon wordt voltrokken aan degene die daar in de poel des vuurs worden geworpen. Wij zijn daartoe verkoren. En hoe hebben wij daar deel aan gekregen? Door een werk van God en een werk van ons. Waarbij ik erbij zeg, dat werk van ons, dat is ook weer eigenlijk toch weer Gods genade. Dat werk van God wordt zo omschreven, heiliging van de geest. Heiliging betekent apart zetten voor God en aan hem toewijden. Wij zijn door de Heilige Geest apart genomen van de rest van de wereld, van de ongelovigen, om aan God toegewijd te worden. Dat doet de Heilige Geest. Dat doet de Heilige Geest niet buiten het woord om, want er staat dat God ons geroepen heeft door ons evangelie, zegt Paulus daar. Door het evangelie dat Paulus en zijn metgezellen gepredikt hebben, daardoor hebben wij aan deze dingen deel gekregen. Daarom is er ook een kant van de mens. Heiliging van de geest, dat is wat God doet. Geloof van de waarheid, geloof in de waarheid, dat is wat wij moeten doen. Waarbij ik nog weer zeg, dat uiteindelijk ook dat genade van God is dat we hebben mogen geloven. Je ziet hoe die twee dingen samen gaan, geest en woord. Je hebt wel eens christenen waar de geest zo de overhand krijgt dat het woord op de achtergrond verdwijnt. En anderen die zijn heel erg sterk in het woord en in de rechte leer, maar voor de geest lijkt daar niet zoveel plaats te zijn. Wij moeten het goede evenwicht bewaren. geest aan de ene kant en aan de andere kant het woord van de waarheid dat wij geloofd hebben en dat door het evangelie tot ons gekomen is. Tot verkrijging van, en moet u eens opletten hoe mooi dat is, van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Hoe stelt u zich eigenlijk de hemel voor? Is het niet zo dat heel veel christenen ook bij de hemel toch vooral denken zoals de Koran dat doet, met de hemel die voor de moslims volgens de Koran weggelegd is, als een soort lui lekker land? In de Koran wordt de hemel uitvoerig beschreven met alle heerlijke en geneugten die daarbij horen, maar over God in het paradijs wordt daar nauwelijks gesproken. In de Bijbel is het net andersom. Er wordt ons over de hemel niets anders verteld dan dat we daar bij de Heer Jezus zullen zijn. En dat we daar in de heerlijkheid van God zullen zijn. Het gaat dus zelfs niet eens om het verkrijgen van onze heerlijkheid. Er staat hier tot verkrijging van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Wij krijgen aan die heerlijkheid deel. Als je nu opziet met het oog van het geloof en je ziet naar de Heer Jezus zoals hij daar is aan de rechterhand van God, verheerlijkt, dan is dat ons einddoel. Niet een of andere lui lekkere land, maar deel krijgen aan de heerlijkheid van de Heer Jezus zelf. En het mooie aspect van het geloofsleven nu al is dat we ons in die heerlijkheid mogen verdiepen. Zodat je ook steeds beter weet waarop je je kunt verheugen. Niet beschrijvingen van de hemel, want die krijg je toch niet in de Bijbel. Maar wel heel veel beschrijvingen van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Eigenlijk door de hele Bijbel heen. En hoe meer je je daarin verdiept, des te meer weet je ook wat je straks zult krijgen. Want wij krijgen deel aan die heerlijkheid van de Heer Jezus. Nou, als je dat nou allemaal weet, dan kun je ook zeggen, die oproep vatten van hoofdstuk 2 vers 15. Een oproep waarin ten eerste wordt gezegd tot ons, staat vast. Wordt niet heen en weer geschud door allerlei wind van leer, zoals Paulus aan de Efeziërs schrijft. Sta stevig in je schoenen. Op de basis van wat Paulus door het evangelie ons verkondigd heeft. En ten tweede, houd vast. Houd vast wat hij ons geleerd heeft. Het apostolisch onderwijs. Wat zouden wij christenen zijn zonder het apostolisch onderwijs? Dat de gezanten van de Heer ons door de Heilige Geest hebben nagelaten. En Paulus zegt op twee manieren heeft hij dat gedaan. Door prediking, dat is het verkondigde woord. En door brief, dat is het geschreven woord. Het is even belangrijk dat te onderscheiden. Wij kennen dat verkondigde woord ook wel. Alleen wij kunnen alleen maar verkondigen wat de apostelen geschreven hebben. Toen had je ook nog apostolische prediking. Maar wij kunnen gevoeglijk ervan uitgaan dat alles wat in die apostolische prediking ook vandaag nog belangrijk is, of vandaag in de Bijbel is terechtgekomen. Zodat wat wij prediken het apostolische woord is. Dat wat geschreven staat, met name ook in deze brieven van Paulus. En hij heeft daar ook een gebed bij. Wat Paulus ons hier opdraagt, dat ondersteunt hij met zijn voorbeeld. Dat is mooi. Hij legt ons een taak op, maar hij geeft er ook een gebed bij, dat we dat zullen klaarspelen in de kracht van God. Dat is een mooie voorbeeld. En let u eens op de grammaticale eigenaardigheid in vers 16. In deze vertaling kun je dat ook goed zien. Mogen, enkelvoud, onze Heer Jezus Christus zelf en God onze Vader. Er hoort eigenlijk meer fouten staan voor dat werkwoord. Als wij zouden zeggen, de Vader en de Zoon heeft, dan klinkt dat vreemd. Maar dit is een opzettelijke grammaticale eigenaardigheid. De Heilige Geest maakt daarmee duidelijk dat dat een absolute eenheid is. Niet twee personen die onafhankelijk van elkaar zijn, maar God de Vader enerzijds, de Heer Jezus Christus anderzijds, mogen, enkelvoud, want ze vormen een absolute eenheid, met de Heilige Geest natuurlijk, één, drie, ene God, mogen ons, zoals hier staat, uw hart te vertroosten. Maar er staat nog iets tussenin. God onze Vader die ons heeft lief gehad en ons eeuwige vertroosting en goede hoop door genade heeft gegeven. Eeuwige vertroosting en goede hoop. Als je denkt aan zo'n grote ramp in Zuidoost-Azië, denk ik dat ook veel gelovigen stiekem, durven ze misschien niet zo hardop toe te geven, bang zijn. Dat zou ons toch ook hier kunnen overkomen. En als ze horen over de afval van zoveel christenen, dan heb je ook gelovige mensen die bang zijn. En die denken, dat zou mij ook kunnen overkomen. Er is heel veel angst onder christenen. Maar af en toe zie je daar iets van. Dan zie je iets van de diepte van de angst ook bij veel gelovigen. En daar zit iets in van onkunde ten aanzien van God. God die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige vertroosting heeft gegeven. Dat wil zeggen, vertroosting, dat is aanmoediging, aansporing, een hart onder de riem, waarvan de uitwerking voor eeuwig is. Eeuwige vertroosting. Dus niet alleen voor een moment, maar een vertroosting die zich uitstrekt tot in de eeuwigheid, tot in de volle behoudenis, tot in het verkrijgen van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Eeuwige vertroosting en goede hoop door genade. Heb je dus niet verdiend, je krijgt het door genade, maar het is een goede hoop. Een hoop op iets goeds. En niet een onzekere, maar een zekere hoop. Wij zijn rijk begiftigde mensen. En in het licht van die eeuwige vertroosting en die goede hoop kan de apostel dan zeggen, mogen de Heer Jezus en God de Vader uw harten vertroosten en versterken, u versterken in alle goed werk en woord. Dat laatste is nou ook weer zo mooi. Het zijn allemaal helemaal niet moeilijke dingen om uit te leggen. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Maar daardoor lees je er ook makkelijk overheen. Want je moet juist bij zulke schriftgedeelten die zo makkelijk lijken, heel goed opletten, want er staat zoveel. Vertroosten en versterken. Dat kan soms heel passief. Iemand zit diep in de penarie, is erg bedroefd, erg teleurgesteld, ontgoocheld. En je klopt die persoon op de schouder en zegt, joh, ik wens je de troost van de Heer toe en de kracht van de Heer. Ja, ja, bedankt, bedankt, bedankt. Maar hier staat, u versterken in alle goed werk en woord. Dit is een vertroosting en een versterking die als uitwerking heeft, niet ja, ja, bedankt, maar zoals je dat ook prachtig vindt aan het einde van 1 Korinthe 15. Staat vast, broeders, tot alle werk van de Heer. Ik zal het u even precies voorlezen, want dat is een vers dat hier mooi bij past. Daarom, mijn geliefde broeders, dat is 1 Korinthe 15, vers 58, wees standvastig, onbewegelijk, dus laat je niet door allerlei rampen in deze wereld en door allerlei valse leren en wat het ook mag zijn, in de war brengen en uit het lood slaan. En dan staat erachter, wees altijd overvloedig in het werk van de Heer. Daar u weet dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Als je echt vertroost en versterkt bent, dan steek je ook weer de handen uit de mouwen. In alle goed werk en woord. Werk, dat zijn de dingen die je met je handen doet, bij wijze van spreken. En woord, dat zijn de dingen die je met je mond spreekt. Dit is een vertroosting die ons aanspoort tot activiteit. Nou, dat zullen we straks in hoofdstuk 3 ook goed kunnen gebruiken als het daar over activiteit gaat. Het tweede stukje in hoofdstuk 3, vers 1 tot 5, dat is voorbeden. Veel christenen, ik heb dat zelf ook, die hebben een lijstje van instanties en personen voor wie ze voorbeden doen. Dat is goed. Dat is een goede gewoonte. Dat helpt je om niemand te vergeten. En u denkt misschien, van de week hoorde ik iemand zeggen, toen ik het had van, bid jij dan niet voor die en die persoon? Nou, dat laat ik dan wel een ander over. Die dacht, er zijn al zoveel personen die voor die of die bidden, dat waarom zal ik ook nog? Paulus, de grote apostel, die zo dicht bij de Heer leefde. Misschien wel juist omdat hij zo dicht bij de Heer leefde, stelde het zo op prijs als de gelovigen, hele gewone, anonieme christenen, die wij verder helemaal niet kennen, voor hem baarden. Hij schrijft dat aan de Efeziërs, aan de Colossenzen. Hij schrijft dat ook in 1 Thessalonicenzen. Hij schrijft dat hier, overigens broeders, bid voor ons. Er is niemand van ons die zonder voorbeden kan. Probeer dus even op dit moment u voor te stellen hoeveel mensen er zijn die elke dag voor u bidden. Het zou ontzettend triest zijn als er voor u niemand bad elke dag. Moet je eigenlijk even niet meer nadenken. Paulus had een grote behoefte. We lezen van hem dat hij elke dag overvallen werd door de bezorgdheid voor de vele gemeenten. Het jongen die heeft wat afgebeden voor al die gemeenten. En gedankt ook, hebben we straks gezien. Maar er waren ook ontzettend veel mensen die voor Paulus bidden. Er zijn ook mensen die wel eens aanmerkingen op me hebben, al of niet terecht. Maar in elk geval zijn er ook een hoop mensen die elke dag voor me bidden. En dat vind ik een enorme troost. Dat bemoedigt me altijd als ik dat hoor. En dat was met Paulus ook zo. Want hij wilde graag dat het woord van de Heer zijn voortgang zou hebben. En verheerlijkt zou worden. Het woord van de Heer wordt verheerlijkt. Want dat woord van de Heer, dat is de Heer zelf. Hij legt zich in zijn woord. Het is de Heer zelf die in dat woord in het licht gesteld wordt en verheerlijkt wordt. Bid voor ons, broeders, want het gaat niet vanzelf. We hebben kracht nodig van de Heer en die komt ook niet vanzelf. Het is niet genoeg als wij ervoor bidden. We hebben anderen nodig die ons daar in het gebed bij de Heer opdragen. En dan staat er ook nog eens bid dat wij gered worden van de onbehoorlijke en boze mensen. Dat hoort bij elke dienstknecht van God. Daar sta je zo niet bij stil. Maar elke dienstknecht van God heeft met zulke mensen te maken. Anders doet hij niet goed. Er staat in Lucas 6, wee u als alle mensen goed van u spreken. Dus als je een dienstknecht van de Heer bent en iedereen spreekt goed van je, dan moet je absoluut naar de Heer in de binnenkamer en zeggen, Heer, wat doe ik verkeerd? Wat doe ik verkeerd? Nee, ik meen dat heel serieus. Wat is er mis met mij dat alle mensen mij in de lucht steken? Want als je werkelijk rigoureus het woord van de Heer brengt, dan kom je op allerlei onbehoorlijke en boze mensen. Ik zou bijna zeggen, nou overdrijf ik een beetje hoor, als je dus met dat soort onbehoorlijke en boze mensen te maken hebt, dan kun je gerust zeggen, hé, gelukkig. Zo hoort het ook bij een dienstknecht. Dus ik lig daar ook niet zo erg wakker van. Paulus, wel in die zin dat ze mijn dienst zouden kunnen schaden, niet omdat dat voor mij zo erg is, maar omdat ze daarmee de Heer schade zouden kunnen toebrengen, zijn getuigenis in deze wereld. En daarom bidt Paulus dat wij gered worden. De Paulus zegt dat hier met zijn metgezellen erbij, Silas en Timotheus, dat we gered worden van de onbehoorlijke en boze mensen. En reken er maar op dat dat niet in de eerste plaats ongelovigen waren, hoor. Elke dienstknecht van de Heer die zal je kunnen vertellen, als hij al wat langer bezig is in de bediening van de Heer, dat hij meer last heeft gehad van medegelovigen dan van ongelovigen. Dat kun je rustig zeggen. Tenzij dat je in je eentje werkt in een heidens land. Ja, dat is een beetje een andere situatie. Maar normaal zo in onze contrijen heb je meer last van je medechristenen. Die allemaal precies vertellen wat je allemaal verkeerd doet. Dan dat je last hebt van ongelovige mensen. Want, zegt Paulus, de trouw is niet het deel van alles. Beetje lastig hoe je dat vertalen moet, want er staat Paul achter, maar de Heer is trouw. Dus hij maakt een contrast. Maar als er niet gestaan had, maar de Heer is trouw, dan zouden we vertaald hebben, maar het geloof is niet het deel van allen. Want hetzelfde woord, de pistis, dat hier gebruikt wordt, kun je vertalen met trouw en met geloof. Alleen als het voor God gebruikt wordt, dan vertalen we altijd trouw. De Heer is trouw, de trouw van God. Dat is hetzelfde woord. Maar bij mensen vertalen we gewoon het geloof. Dus het heeft een beetje allebei in zich. Dat wil zeggen, heel veel mensen zijn wel christenen in naam, horen tot een of andere denominatie, gaan misschien wel elke zondag twee keer naar de kerk of naar de gemeente. Maar ze zijn niet echt trouw. Ten diepste zijn ze ook niet echt gelovig. Een van de grootste struikelblokken in het christendom is godsdienstigheid. Je kunt het ook zo zeggen, geen vlees zo gevaarlijk als vroom vlees. Je kan nog beter macht overdrijven. Je kan nog beter een goddeloze tegenkomen dan die schijnheilige farizeeërs. Vandaag hoorde ik op een cd, als je lange reizen moet maken om ergens te preken, dan kun je intussen luisteren naar de preken van anderen. Dat hoort tot de zegeningen van deze tijd. En die zei, de Heer Jezus zegt nooit tegen zijn discipelen, gij adderige broed. Hoewel ze het af en toe behoorlijk bond maakten. Hij zegt dat ook nooit tegen mensen die echt een beroep op hem kunnen doen, hoe verkeerd ze het ook hebben gedaan. Maar hij zegt dat wel tegen de schijnheilige fariseeën. En Johannes de Doper zegt dat. Gij adderige broed. Godsdienstige huichelachtigheid, of huichelachtige godsdienstigheid, die zich zo vroom voordoet, maar dat zijn witte gepleisterde graven van binnen vol dorre doodsbeenderen. Onbehoorlijke en boze mensen. Niet alle christenen hebben echt geloof, een echte trouw, echte toewijding. Als je echt aan de Heer toegewijd bent, dan ben je wat voorzichtiger om al te grove woorden te spreken over andere dienstknechten van de Heer. Ook al hebben ze heel andere opvattingen en zien ze de dingen heel anders en doen ze heel andere dingen dan wij gewend zijn. Als je echt dicht zelf bij de Heer leeft, dan ben je niet zo gauw klaar om op anderen af te geven. En al helemaal niet om dat ook nog eens te publiceren. De Heer is trouw die u zal versterken en bewaren voor de boze of voor het boze. Dus het is niet zo erg dat die boze... Ja, voor hen zelf is dat wel erg. Maar wij moeten daar niet al te veel van in de war raken. De Heer zal ons daarvoor bewaren. Daarvoor bidden we ook. Die gebeden zijn daarvoor belangrijk. Wij vertrouwen van u in de Heer dat u en doet en zult doen wat wij bevelen. Mooi altijd die kleine toevoegingen in de Heer. Het is niet zomaar een menselijk, natuurlijk vertrouwen, alsof Paulus bijvoorbeeld een geboren optimist is. Nee, dit is een vertrouwen dat de Heer hem geeft. Het komt van boven. Dat u en doet en zult doen wat wij bevelen. De Heer, nu mogen uw harten richten tot de liefde van God en tot de volharding van Christus. Twee prachtige uitdrukkingen. We lezen Romeinen 5 dat Gods liefde in onze hart is uitgestort. Dat is belangrijk. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Daar gaat het erom dat de goddelijke natuur, dat wij daar een deel gekregen hebben, zoals Petrus dat zegt in 2 Petrus 1 vers 4. Die liefde is een deel van ons wezen geworden. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is onze nieuwe natuur, lief te hebben. Maar hier gaat het niet zozeer om die liefde primair, maar om God zelf die de God van de liefde is. Hier wordt onze harten gericht op God en zijn liefde. Dan zet ik even God voorop. En op de Heer Jezus en op de wijze waarop hij volhard heeft. In Openbaring 3 vers 10 prijst de Heer Jezus in de gemeente van Philadelphia dit. Omdat gij het woord van mijn volharding hebt bewaard. Zo staat het er daar letterlijk. NBG-vertaling die maakt er iets heel vrijs van. Maar dit staat er letterlijk. Het woord van mijn volharding. De Heer Jezus heeft ook volhard hier op aarde. Die heeft nog veel meer dan wij te maken gehad met onbehoorlijke en boze mensen. Met adderen gebroed. Met schijnheilige, godsdienstige mensen. Hij is nog veel meer in de benauwdheid gebracht door zijn tegenstanders. Maar hij volhardt tot het einde. Hij heeft het kruis verdragen en de schande veracht vanwege de vreugde die voor hem lag, zegt Hebreeën 12. En Paulus zegt, dat is zijn gebed. Hij heeft gevraagd om onze gebeden voor hem, maar nou bidt hij als het ware zelf voor ons. De Heer mogen uw harten richten op de liefde van God. Dus als je nou weer eens in de narigheid voelt, als je nou weer teleurgesteld bent door wat mensen allemaal over je zeggen, dan richtte de Heer jouw hart op de liefde van God. En dan richtte de Heer jouw hart op Christus en op de wijze waarop hij volhard heeft te midden van alle tegenstand en alle verdrukking en alle lijden en alle vervolging. Tot het einde aan toe. Prachtig. Prachtig. Nou komt het langste stukje. Vers 6 tot 15. Ongeregelde wandel. Ja, dat is de uitdrukking die Paulus zelf gebruikt in vers 6. Mensen, het gaat daar over medechristenen die ongeregeld wandelen. En niet naar de inzetting die zij van ons ontvangen hebben. Als je nou een paar versen verder leest, dan zie je dat het daar gaat over het niet willen werken. Ik haal even dat vers naar voren, vers 10. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Denk omdat hij niet citeert zoals ik het vaak hoor. Wie niet werkt, zal ook niet eten. Dat zou wat wezen, zegt. Dat zou onze hele werkloosheidswetgeving onderuit halen. Dat zou verschrikkelijk zijn. Het gaat er niet om dat mensen die geen werk hebben niet zouden moeten worden ondersteund. Hier staat die niet wil werken. Sommige mensen die geen werk hebben, vinden dat misschien ook wel prima zo. Maar let goed op dat woordje wil. Wie niet wil, werken. Dat is punt 1. Punt 2, je zou misschien kunnen denken dat het hier gewoon gaat over luie rikken. Wie niet wil werken, dat zijn luie mensen. Maar als je aandachtig leest en je probeert je ook een beetje voor te stellen hoe dat in die tijd eraan toe ging, dan gaat het toch eigenlijk over wat anders. Het gaat over een oer-heidense gedachte. Die inhoudt heilige mensen werken niet. Heilige mensen werken niet. Dat is één reden waarom we de kloosters hebben gekregen. Niet allemaal, er zijn ook kloosters waar heel hard gewerkt wordt, waar monniken zich toeleggen, behalve op bidden op de landbouw, of nonnen die zich toeleggen op ziekenverzorging, die werken allemaal heel hard. Maar er zijn andere kloosters die helemaal gericht zijn op de contemplatie, op de beschouwing van God, die zijn de hele dag aan het beschouwen. Brengen ook een zeer groot deel in de kerk door. Nou wil ik daar niet zo hard over oordelen, maar daar zit wel iets in van Het werken laten wij aan anderen over. Ze hebben dan ook voor hun ondersteuning natuurlijk hun handje op te houden. Wij leggen ons toe op de heiligheid. Dat is een gedachte die ten diepste afkomstig is uit het heidendom. In het jodendom was het totaal anders. In het jodendom had je zelfs iets dat wel, zelfs wij als christenen niet meer kennen. En dat is dat al die rabbijnen en ook al die fariseeën, die moesten allemaal een handwerk kunnen. Daar was Paulus tentenmaker. Nou, ik ben blij dat ik dat niet hoef. Ik ben manueel debiel. Dus ik ben blij dat ik niet een handarbeid heb moeten leren om in mijn onderhoud te kunnen voorzien. Maar ik geloof wel in hard werken. Soms werk ik wel eens een beetje te hard. Maar dat heiligheid en niet werken bij elkaar zouden horen, dat hebben de Joden goed begrepen en dat hebben de christenen goed begrepen, want die hebben de Bijbel gelezen. God heeft 6 dagen in de week gewerkt en de 7e dag rustte hij. En wij moeten vaak de 7e dag ook nog werken en dan denk je de 1e dag rusten wij, maar dan moeten we ook weer werken. Wij voorgangers moeten ook nog weer werken op de 1e dag der week. Maar dat is allemaal niet zo erg, wij rusten dan wel weer op een andere momenten. Maar werken, daarin is de Heere ons voorgegaan. De geschiedenis van deze wereld in Genesis 1 begint met God die werkt. En God is een heilige God. En er staat zelfs, op de 7e dag heeft hij adem geschept. Dat is heel menselijk voorgesteld, toen rustte hij uit. Hij was moe van al dat werk. Dat is een menselijke voorstelling, maar zo staat het daar. Dus hier gaat het niet om luie mensen in principe, kan daar wel mee samengaan. Hier gaat het over een verkeerd idee van heiligheid. Dit zijn de mensen die zeiden, ach, de Heer Jezus komt toch spoedig. Laten we onze tijd gebruiken om samen te zingen en om samen de hele dag bidstonden te houden. En af en toe is een hele dag een bidstond, dat is prima. Maar vooral als mensen zichzelf zo heilig vinden dat ze vinden dat andere mensen maar moeten werken en hen moeten ondersteunen. Dat is een levensgevaarlijke gedachte. Dan voel je je verheven boven anderen aan wie je dan het werken overlaat. Hetzelfde achtergrond, maar dat is een beetje verder weg hier van dit onderwerp. Maar het ligt wel in dezelfde lijn, dat is ook met het celibaat. De wereldbevolking moet natuurlijk wel in stand blijven. Nou, dat doet het lagere deel van de bevolking dan maar. Die moet dus voor de voortplanting zorgen. Maar die bovenlaag, die onthoudt zich ook van het huwelijke, van de seksualiteit. Ze vrijen niet en ze eten niet. En ze werken niet. Maar eten wel, ja, eten wel. Sorry. Ze vrijen niet en ze werken niet. Dat laten ze over aan ons gewone mensen. En dat allemaal met het idee van heiligheid. In 1 Timotheüs 4 zie je dat Paulus dit soort leringen aanduidt als leringen van demonen. Dus hij denkt daar niet kinderachtig over. Het is maar niet een kwestie van, oh, zie jij dat zo, broeder? Nou, mooi hoor. We respecteren elkaar, nietwaar? Wij zien het zo. Nee, Paulus zegt dat zijn leringen van demonen. En mensen die dit soort dingen aanhangen, die wandelen ongeregeld. En straks zullen we zien dat ze horen te komen onder de goddelijke tucht. Dus dat zijn nogal krasse maatregelen. Ze houden zich niet aan de inzettingen die zij van ons ontvangen hebben. En er is niemand die kan zeggen, ja, maar jij Paulus dan, jij bent toch zo'n fulltimer in het werk van de Heer. Jij reist lekker rond en je logeert ieder overal bij de broeders en zusters. En 's avonds hou je een evangelisatie samenkomst. En 's morgens slaap je lekker uit. Nee, niks ervan. Het is heel belangrijk in de Bijbel dat als je bepaalde leringen verkondigt. Niet alleen net als bij de Heer Jezus zie je dat, maar ook bij zijn dienstknechten. Dan was het hun eerste taak om daarin het voorbeeld te geven. Uitslapen alleen als je oververmoeid bent. Christenen die op zaterdag moeten uitslapen. Ik heb daar een vermanende blik over uit naar u toe te zenden. En bij u is dat geen heiligheid, bij u is het luiheid. Behalve als u oververmoeid bent. Maar mensen die meer tijd, all good Christians that go to heaven should be out of their beds before 7. And should be in bed before 11. Nou, dat staat niet in de Bijbel hoor. Maar dit is wel een goede, gezonde gedachte achter. Ik zoek u vroeg, zegt de psalmist in de ochtend, heren. Nogmaals, behalve als het om uw gezondheidstoestand gaat. Dat is een andere zaak, daar heb ik het niet over. Maar als het puur het luiheid is, dan zegt de luiaard ook in het boek der spreuken. Hé, de wekker gaat wel, maar nog even lekker omdraaien. Nog even liggen, nog even sluimeren met gevouwen handen. En dan komt een spoedig verderf over je, staat er. En zo is het hier ook. Steek de handen uit de mouwen. Als je zegt, ja, maar ik heb toch de tijd voor om uit te slapen? Nee, die hebt u niet. Wat is uw bediening in het Koninkrijk Gods? Hebben we het niet straks gelezen? Staat vast. O, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Wat hebt u van de week gedaan in het werk van de Heer? Hoeveel tijd hebt u voor de televisie gehangen? En hoeveel tijd hebt u besteed aan het werk van de Heer? Dit zijn heel serieuze, ernstige vragen. Altijd overvloedig in het werk van de Heer. We hebben het gezien. Hij mogen u versterken in alle goed werk en woord. En daarbij mag er best tijd zijn om u te ontspannen, want de boog kan niet altijd gespannen zijn, want dan werk je jezelf over de kop. Dan gaat het helemaal niet om. Maar wel wees overvloedig in het werk van de Heer. Paulus gaf daarin het voorbeeld. Paulus heeft zich niet ongeregeld gedragen. Wij hebben bij niemand brood voor niets gegeten, maar met arbeid en moeite, zegt hij in vers 8, werkten wij nacht en dag. Dat is nog wat anders dan vroeg opstaan, zeg. Nacht en dag om niemand van u een last op te leggen. Niet dat wij er geen recht toe hebben. In principe, dat zie je in 1 Korinthe 9, mag een dienstknecht van de Heer ook van het evangelie leven. Dus het is helemaal niet zo dat wij allemaal daarnaast nog eens een seculiere baan zouden moeten hebben. In principe had hij het recht om zijn hand op te houden bij de geloof. Hij mag leven van het evangelie. Wie fulltime het evangelie verkondigt, zal toch op de een of andere manier ook zijn boterham moeten verdienen. Dat een voorganger in een gemeente ondersteuning ontvangt vanuit de gemeente, dat is de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor Paulus was het ontzettend belangrijk dat hij zich vooral bij die piepjonge gemeente de vraag stelde, kunnen ze dat wel aan? Zij moet werken, ook voor mijn onderhoud. Daar heb ik het recht toe om dat van ze te vragen. Maar kunnen ze dat wel aan? Is het niet beter dat ik zelf werk, zodat ze me daarover, hoe onbillijk dat ook zou zijn, geen verwijten kunnen maken? Dus Paulus had het recht wel. Maar om onszelf aan u tot voorbeeld te stellen, daarom deed u dat zo, opdat u ons navolgt. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen door niet te werken, maar zich met andere zaken te bemoeien. Er staat een mooie woordspeling in het Grieks. In de voetnoot wordt het zo weergegeven. Door niet bezig te zijn, maar te beuzelen. Een poging om die woordspeling toe te passen. Dus, die mensen werkten niet. Maar dat was niet omdat ze zo overvloedig waren in het werk van de Heer. Daar waren ze blijkbaar ook te heilig voor. Wat ze deden was zich met de zaken van andere mensen bemoeien. Ze hadden te veel tijd over. En ze verbeuzelden die tijd. En ze dachten dat ze bijzonder heilige mensen waren, omdat ze niet werkten. Dat is een eigenaardige gedachte. Zulke mensen nu bevelen en vermanen wij, denk erom, het spreekt hier een apostel, hè? Wij zouden dat soort woorden niet gemakkelijk naar elkaar gebruiken. Zulke mensen bevelen en vermanen wij in de Heer Jezus Christus dat zij rustig werkend hun eigen brood, dus niet genadebrood van anderen, moeten eten. Rustig werkend, dus je hoeft niet onrustig te werken en over de kop te werken. Rustig werkend hun eigen brood eten. Maar u, broeders, moet niet moedeloos worden in goed doen. Dat kan van alles betekenen, maar misschien betekent het wel onder andere dit. Dat die broeders en zusters die wel werkten en ijverig waren en om hun gezin te onderhouden en ook nog eens een keer in de bediening van de Heer te staan, dat die haast door dat soort halfheilige mensen ontmoedigd zouden worden. Die niks uitvoerden vanuit een geur van heiligheid en een beetje neerkeken op de mensen die ze uitsloven. Broeders, laat je niet ontmoedigen, zeg, door dat soort lieden. U broeders en zusters moet niet moedeloos worden in goed doen. Maar als iemand ons woord door de brief, dat we dus in deze brief geschreven hebben, of in de vorige brief, want daar komt dat ook al aan de orde, niet gehoorzaamt, tekent hem. Dat wil zeggen, wijs openlijk aan wie het zijn. Dat heb ik nog niet vaak meegemaakt in de tucht van de gemeente. Het woord tucht in de gemeente is sowieso bijna een vies woord geworden. Wanneer is het laatst geweest dat u in uw gemeente een geval van tucht hebt meegemaakt? Wat voor tuchtmaatregel dat dan ook mogen zijn? Helaas horen we dat minder en minder. Ik geef toe dat het vroeger vaak overdreven gebeurde en dat er allerlei tuchtmaatregelen waren die niet hadden horen plaats te vinden. Ook weer misschien wel vanuit een overtrokken besef van heiligheid. Maar wij vallen makkelijk in het omgekeerde. Tekenen betekent openlijk als zodanig brandmerken. Openlijk aanduiden. Dat betekent nog niet dat zo iemand per se van het avondmaal geweerd wordt. Dat is nog een hele andere kwestie. Dat moeten de oudsten dan maar in afhankelijkheid van de Heer besluiten of dat erbij hoort of niet. Het betekent al helemaal niet dat zo iemand de gemeente uitgegooid wordt. Zeker in die tijd betekent dat dat zo iemand op het terrein van de wereld wordt gebracht. Als iemand vandaag een gemeente uitgegooid wordt, kan hij altijd nog een van de andere 20 gemeentes in Nieuwegein opzoeken. En heel vaak wordt hij dan met open armen ontvangen zonder dat ze zelfs maar navragen waarom die eigenlijk uit de gemeente gezet is. Zo is het ook nog eens een keer vaak. Maar in die tijd zeker uit de gemeente gezet worden, dat betekende terechtkomen op het terrein van de boze wereld. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we hem proberen te dienen. Want let eens op dat mooie contrast tussen vers 14 en 15. Vers 14 betekent, tekent hem, ga niet met hem om opdat hij beschaamd wordt. Dat is een harde maatregel. Dat betekent, broeder X of zuster Y wandelt ongeregeld. Of heeft iets anders gedaan dat absoluut ontoelaatbaar is. En we zullen dat openlijk moeten aanmerken. En zolang broeder X of zuster Y in die verkeerde weg volhardt, zullen wij ons als gemeente daarvan moeten distantiëren. En wij als oudstenraad kondigen hierbij ook openlijk aan dat wij ons als oudsten van het gedrag van broeder X of zuster Y distancieren. Broeder X of zuster Y wil zich daar namelijk niet van bekeren. En dus kunnen wij in dat opzicht geen gemeenschap hebben met die broeder of zuster. En wij nodigen de gemeente uit dat ook niet te doen. Zo staat het hier. Gaat niet met hem om opdat hij beschaamd wordt. Opdat hij denkt, oh, wat heb ik toch wel niet voor ergs gedaan. Dat hij in de binnenkamer zich nog eens voor Gods aangezicht mag onderzoeken. Wat is er gebeurd? Nou, dat is de ene kant. De andere kant is vers 15. Beschouwt hem echter niet als een vijand, maar wijst hem terecht als een broeder. Dit is heel moeilijk. Tucht überhaupt is een van de moeilijkste dingen in de gemeente. Want wij gaan of scheef in de ene richting. We zijn veel te hard en veel te streng, veel te liefdeloos. Dan overdrijven we vers 14, of we overdrijven vers 15. We blijven liefdoenerig en eigenlijk durven we het kwaad geen kwaad te noemen. Want we willen vooral niet broeder X en zuster Y verliezen. Dus vooral lieverig blijven doen. En daarmee wordt het kwaad dan met de mantel der liefde toegedekt. En daartussendoor te wandelen is een heel moeilijke weg. We hopen de volgende keer een begin te maken met de Galatenbrief. Nou, laat me alvast één vers mogen lezen. Galaten 5, 6 vers 1. Broeders en zusters, zelfs als iemand door een overtreding overvallen wordt. Een overtreding is een overtreding en dat gaat hier niet om zomaar iets. Het gaat om iets heel ernstigs. Daar moet gehandeld worden. De gemeente kan dat niet over haar kant laten gaan. Maar let dan op de voorwaarden. Brengt u die geestelijk bent. Dus als je dat niet bent, dan moet je er al helemaal niet aan beginnen zelfs. Als de oudsten niet geestelijk zijn, dan zijn ze niet eens geestelijk capabel om dit uit te voeren. Brengt u die geestelijk bent zo iemand terecht. Dus niet stoot hem af. Maar breng hem terug van die kwade weg. Dat kan ook alleen maar als je zelf geestelijk bent. En doe het in een geest van zachtmoedigheid. Dat is de tweede voorwaarde. Ziende op uzelf, opdat ook u niet in verzoeking komt. Dat is de derde voorwaarde. Dus in het besef van je eigen geringheid. Je bent niet beter dan die anderen, je hebt alleen dat kwade niet gedaan. Dat is ook nog een stuk genade van de Heer. Maar het had jou ook kunnen overkomen. Daarmee blijft het kwaad kwaad. Kunnen niet zeggen van, nou ja, het had mij ook kunnen overkomen, joh, dus zand erover. Nee, het kwaad moet je kwaad durven noemen. Maar je doet dat in grote ootmoed, in het besef dat het mij ook kunnen gebeuren. Dus eigenlijk zoals je dat bij God ook ziet, God haat de zondaar, zonde en heeft de zondaar lief. Zo betekent dat ook dat wij het kwaad in onze broeders en zusters haten en die broeder en zuster lief hebben. De Statenvertaling zegt ergens in de boeken van Mozes, maar de NBG-vertaling heeft dat heel anders vertaald en vermoedelijk correct. Maar het is wel mooi zoals het in de Statenvertaling staat, al is het waarschijnlijk niet juist. Gij zult het kwaad in uw broeder niet verdragen. Mooi tekst. Waarschijnlijk fout vertaald, maar het is toch mooi. Het had er kunnen staan, zullen we maar zeggen. Gij zult het kwaad in uw broeder, juist omdat het uw broeder is. Juist omdat u hem lief hebt. Juist omdat u uw broeder zo lief hebt. Kunt u niet verdragen dat dat kwaad hem overvallen heeft en hij zich daar niet van afkeert. Nou, dat is die geweldige spanning. Waar elke gemeente, zeker elke gemeenteleiding, elke oudsten of ouderlingenraad of kerkenraad of hoe je het noemen wilt, vroeg of laat mee te maken krijgt. Kwaad, kwaad durven noemen en dat ook openlijk uitspreken. En je daar openlijk van distancieren. Anders ga je in moreel opzicht als gemeente geleidelijk aan te gronden. En als je ergens dingen laat passeren, dan kun je de volgende keer al niet meer terug en dan moeten er meer dingen zijn die gepasseerd worden. Maar aan de andere kant, het grote gevaar dat je daarmee ook de mens in kwestie afstoot. Behandel hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder. Zodat die broeder ook voelt dat je met liefde hem tegemoet treedt. Dat je juist omdat je hem zo lief hebt, niet kunt verdragen dat hij in dit kwaad is gevallen en daarin ook volhardt. Ik breng dat met grote ernst onder u, de kracht van deze twee verzen. Er zijn meer verzen over tucht in de brieven van Paulus, die komen we, als de Heer het ons vergunt, allemaal vanzelf al tegen. Maar deze twee verzen zijn een zeer belangrijke richtlijn. En dan tenslotte, in die laatste, de groet en de zegenwens. Het begint inderdaad met een vredewens. In hoofdstuk 5 van het eerste brief, in vers 23, ging het over de God van de vrede zelf. Nu gaat het over de Heer van de vrede zelf. Dat is de Heer Jezus Christus. Hij is de Heer van ons leven. Hij heeft alle gezag en alle macht. Hij is degene onder wiens bestuur, onder wiens leiding wij staan. Maar die ook in dat bestuur over ons leven gericht is op onze vrede. Hij is geen harde meester die ons kwelt. Hij is juist een meester die er in alle opzichten op gericht is dat wij in de vrede van hem zouden leven. Mogen u de Heer van de vrede zelf u altijd op elke manier de vrede geven. Dus in alle opzichten, waar u het ook maar nodig hebt. Vrede in uw lichaam ook. Vrede in uw psyche. Vrede in uw geest. Vrede in uw huwelijk, in uw gezin. Vrede in uw werkomstandigheden. Vrede in uw gemeente. Vrede in uw oudstenraad of kerkenraad. In alle opzichten. De Heer zij met u allen. Dat is niet maar één formeloze massa, maar zij met ieder van u individueel, maar ook met u allen samen. Vers 17 is zo'n versje waarvan je denkt, nou, dat heeft voor ons niet zoveel betekenis, maar dat heeft wel betekenis. Paulus dicteerde gewoonlijk zijn brieven. Dat zie je bijvoorbeeld aan het eind van de Romeinenbrief. Ik, Tertius, die de brief geschreven heeft. Nou, Tertius is niet de eigenlijke auteur, maar hij is wel degene die de brief voor Paulus heeft opgeschreven. Zijn secretaris. Waarom Paulus dat niet zelf schreef? Sommigen denken dat hij dat kwam vanwege zijn slechte ogen. Daar zijn dan weer aanwijzingen voor. Maar hier schrijft Paulus aan het eind van de brief een eigenhandige groet. En de reden is duidelijk, als u zich herinnert wat we de vorige keer gevonden hebben in hoofdstuk 2. Er circuleerde een brief waarvan de tegenstanders zeiden dat dat een brief van Paulus was. Dat is al wel grof, hè? Als je dwaalleer verspreidt en je doet dat door middel van een brief waarvan je beweert, dat is een brief van Paulus. Om je eigen dwaalleringen te ondersteunen. Paulus zegt, nou, als je naar voren dan wil weten of het een echt een brief van mij is, let op dit kenteken. Zo schrijf ik. Dan kun je het handschrift herkennen. De groet met de hand van mij, Paulus, wat een teken is in elke brief, zo schrijf ik. Dus Paulus, ook al gebruikte hij secretarissen, ondertekende die brief persoonlijk opdat men kon zien dat het een echte brief van hem was. En hij eindigt met de gebruikelijke zegenwens, die we nooit mogen opvatten als een zomaar, zoals wij dat zeggen, goedenavond. Waarbij we er al helemaal niet meer aan denken dat oorspronkelijk betekenis was. God mogen jou een goede avond schenken. In Oostenrijk zeggen ze nog Grüß Gott. Daar denken ze ook niet meer na wat ze zeggen. Maar dat betekende God mogen jou zegenen. Goodbye betekent oorspronkelijk God be with you. God zij met jou. Er zitten nog heel veel resten in van wat zegen, wat groeten eigenlijk is. Groeten is een zegen uitspreken. En niet alleen maar een zegenwens, maar echt een zegen op de ander leggen. Als Paulus zegt, de genade van de Heer Jezus Christus zijn met u allen, dan zie je als het ware zijn apostolische zegenende handen over ons uitgespreid. En dan legt hij ook door dit woord en door de Heilige Geest die zegen van God op ons. En dat is ook het effect van het lezen van Gods woord. Dat woord door de kracht van de Heilige Geest zegen op ons legt. En die zegen, ook van deze beide belangwekkende brieven, leggen wij ook vanavond door de kracht van Gods Geest op elkaar. God zegene ons. Amen.